Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen uit de morgenzang, en daarvan het derde en het vijfde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. En ook het vijfde, verlicht ons hart dat duister is. 3 en 5 van de morgenzang. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we op Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. 40, vers 4, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Het volgende, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. vanavond nadenken over de profeet Jona en dan met name de eerste versen van zijn Bijbelboek, de preken. Vandaar ook dat we gezongen hebben dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Daar werd Jona toe opgeroepen. Op Psalm 40 spreekt over gehoorzaamheid aan de Heere. En we willen twee gedeelten lezen. Ik stel voor om eerst uit 2 Koningen te lezen, waar we de profeet Jona voor het eerst tegenkomen in de Bijbel. 2 Koningen 14, de versen 23 tot en met 29. 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. Nadat we dat gelezen hebben, lezen we de eerste 3 versen uit Jona. Maar eerst dus 2 Koningen 14 vanaf vers 23. Daar lezen wij Gods woord als volgt. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd in Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, de koning over Israël. En hij regeerde 41 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gathhefer. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was, en dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige nu van de geschiedenis van Jerobeam, al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij oorlog gevoerd heeft en hoe hij Damascus en Hamat van Juda aan Israël teruggebracht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël? En Jerobeam ging te rusten bij zijn vaderen, bij de koningen van Israël, en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. Goed, we lezen vervolgens uit Jona 1. Vers 1 tot en met 3, dat gedeelte dat ook de tekst vormt voor de preek. Jona 1, vers 1 tot en met 3. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. En betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Tot zover de schriftlezing en ook tevens de tekst voor de preek. Zullen we samen nu eerst het aangezicht van God zoeken in het gebed? Laten we samen bidden. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Nadat we gelezen hebben over Jona die wegvluchtte van voor uw aangezicht. En Heere, geef dat we dat mogen beseffen. Als we bidden tot u als gemeente, dat we dat doen voor uw goddelijk oog. En dat we hiermee staan en zitten voor u, de koning der koningen, de schepper van hemel en aarde, de God die recht heeft op ons leven. En die ons leven, die heel de wereld en het heelal in stand houdt en in zijn hand heeft. U bent die grote, goede, heilige God. En wij zijn kleine, verkeerde, onheilige mensen in onszelf. En wat een wonder, Heere, dat we hier mogen zitten. Dat is omdat u roept, omdat u een welbehagen hebt in mensen, omdat u vraagt naar hun hart, omdat u het verlorene zoekt en vijanden met uzelf verzoend door Christus, uw Zoon en zijn werk. Geef ons grote gedachten van u. En onderwijs ons deze middag hier in uw huis. Uw geest hebben we nodig. Dat die geest ons troost en leidt, zo baden we met de morgenzang. Dat die geest ons hart verlicht dat duister is. Heere, open onze ogen, opdat we zouden zien wie we zijn. Opdat we zouden zien hoe u naar ons kijkt. Opdat we de Heere Jezus nodig zouden krijgen. U die meer bent dan Jona. U die volmaakt bent. En u die een volmaakt offer gebracht hebt. Heere, geef dat toch vooral er mag zijn in ons hart. Dat ons hart mag uitgaan naar u, Heere Jezus Christus. Maar geef ons ook dat wat Jona miste. Gehoorzaamheid. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heere, ik ga waar u mij hebben wil. Ik doe wat u ook van mij vraagt. Neig mijn hart daartoe. Heere, neig ons hart dan zo deze dienst. Help bij het preken, het luisteren, het zingen, ons orgelspel. Zegen ons ook in het geven van onze gaven. Dat is niet zomaar iets, Heere. We geven van wat u ons hebt gegeven. Het vele van wat we gekregen hebben. Mogen we iets teruggeven aan u. Ach, Heere, neem ons leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Zegent u deze gemeente. De jongeren. Zij die studeren, zij die naar school gaan. Zij die naar hun werk moeten, elke dag mogen. Helpt u ze bij het maken van keuzes. Zegen de kinderen in de kerk. De eerste schoolweek is geweest. Helpt u ze, Heere, op school, als het soms moeilijk is. Als het fijn is of helemaal niet fijn. In de klas. Heere, wilt u geven dat ook onze kinderen, onze jongens en meisjes, biddend mogen leven. En zo naar school mogen gaan. U mogen dienen, net als Jona. Ach, Heere, dat was zijn roeping. Hij deed het niet. We bidden voor de gezinnen. Is met de echtparen. Vaders en moeders. Helpt u bij de opvoeding van kinderen. Is in het bijzonder daar waar het moeizaam is en moeizaam gaat. Om wat voor reden dan ook. Omdat kinderen extra zorg nodig hebben. Of omdat we zo ervaren dat onze handen te kort zijn om ze te bereiken. Houdt u onze kinderen vast, Heere. Mag u trouw rusten op het late nageslacht. Ja, Heere, dat zingt de psalm. En daar leggen we biddend onze handen bij. Wilt u het schenken? Zeggen opa's en oma's, de ouderen in de gemeente. Zij die te maken krijgen en hebben met gebreken. We bidden voor de kerkraad. Zegent u ze in hun ambtelijke werk, de diaconie, de ouderlingen. Zegen heel uw kerk, Heere. Ons kerkverband, onze opleiding in Apeldoorn, de zendingsgemeenten. Zegent u gemeenten waar problemen zijn, waar het moeilijk is, moeizaam gaat. Gemeenten die steeds kleiner worden. Zegen het jeugdwerk. We dragen het LCJ aan u op. En alle betrokkenen. Heere, mag het werk gebeuren onder zegen van u. Wij kunnen niet meer dan planten, Heere, dan nat maken, dan zaaien. En dan vouwen we onze handen en bidden we, Heere, wilt u de vrucht geven. Tot uw eer, wees met uw volk Israël. Heere, we hebben ook gelezen in de koningen dat u denkt aan uw volk. En dat u denkt aan uw belofte. Heere, wilt u dat ook nu doen? Wilt u dat volk beschermen? En geef vooral dat er plaats mag komen voor de Heere Jezus. Omdat ze in hem hun heil en hoogst geluk mogen vinden. Gedenk onze overheid. Gedenk allen die over ons gesteld zijn. Allen die ook op belangrijke plekken hun werk mogen doen. Verantwoordelijk werk in bedrijven, op scholen. In de politiek. In de samenleving. Ja, Heere, ook in het gezin. Zo belangrijk. Schenk uw geest aan allen die het biddend verlangen. En geef dat er steeds meer christenen mogen zijn. Die zo ook in de samenleving en in de maatschappij met gevouwen handen mogen dienen. Heere, zie zo in genade op ons neer. Ontfermt u zich over heel deze wereld. Een wereld waar zoveel nood is. Waar we horen over aardbevingen. De ramp in Lombok. En de vluchtelingen die nog steeds aankomen op Lesbos. En daar is het probleem niet opgehouden. Ook als mensen hier aankomen. Zoveel zorg en leed, Heere, ontfermt u zich. Geef open harten voor hen. En geef bovenal een open oog voor het open hart van u. Dat klopt van barmhartigheid voor verlorenen. Zie zo in genade op ons neer, Heere. Hoor ons bidden en verhoor ons om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven afzonderen voor de Heere en zijn dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, voor het christelijk onderwijs in de Oekraïne. Scholen van de Hongaarse Gereformeerde Kerk. De tweede is voor de evangelisatiecommissie. En de derde voor de kerk. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 32, daarvan vers 5 en 6. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil... Een muilezel door domheid voortgedreven. En dat zien we een klein beetje toch wel bij Jona. Ook het 6e. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 5 en 6 van Psalm 32. Als antwoord op de preek zingen wij Psalm 108, daarvan vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, er loopt een man over de kade van de haven in Joppe. Een plunje zak heeft hij over zijn schouder. Hij kijkt naar de boten die aangemeerd liggen. Hé, hey, waar gaan jullie naartoe? Roept hij naar een man die aan dek bezig is. Rome? Nee, dat is niet ver genoeg, denkt hij bij zichzelf. Oh, jammer, daar moet ik niet heen. Goede reis hoor. De man loopt weer verder. Aan de reling van een volgend schip ziet hij opnieuw een zeeman staan. Waar gaan jullie heen, meneer? Korinthe, man. Korinthe. Nee, dat is ook niks voor mij. Behouden vaart, kerel. Wie is die man die daar loopt? In Jaffa. Het is Jona, de profeet. Wat doet hij daar? Hij zoekt een schip. Een schip om mee te gaan, zo ver mogelijk weg. Nee, niet op vakantie. Hij wil zo ver mogelijk bij God vandaan. Waarom dat? Kan dat trouwens wel? Bij God vandaan varen? Hoe zal dat aflopen? We hopen er iets van te zien vanmiddag als we nadenken over Jona de profeet. We letten op twee dingen. Hij wordt door God geroepen en hij is voor God op de vlucht. Jona de profeet, door God geroepen en voor God gevlucht. Wel, gemeente, Jona, wie kent Jona niet? Vraag eens aan iemand op straat of wie weet wie Jona is. En je hoort al gauw, ja, Jona, dat heeft iets met schepen, met vissen, met een walvis. Daar heb ik al van gehoord. Jawel, maar wie is hij precies? Jona is een profeet, een knecht van God. Hij is door God geroepen en aangesteld om het woord van God door te geven. Hij komt uit het stadje Gat Hefer. Dat ligt heel dicht bij Nazareth. In het noorden van Israël in de landstreek Galilea. We hebben dat gelezen niet in het boek Jona, maar in 2 Koningen 14. Hij leeft in de 8e eeuw voor Christus. Net als de profeten Amos en Hosea. En zijn werkgebied was Israël, het zogenaamde tienstammenrijk. Jullie weten dat Israël na de dagen van Salomo in tweeën gescheurd is. In het zuiden had je Juda, Benjamin, de twee stammen. En in het noorden had je Israël of Ephraim, de tien stammen. Het was in de dagen van Jona een goede tijd in Israël. Nou ja, een goede tijd. Economisch gezien en politiek gezien ging het aardig goed. Geestelijk was het veel minder. Integendeel, geestelijk was het dramatisch. Het volk eerde God wel met hun lippen, via de kalverendienst in Dan en Bethel, maar niet met hun hart. En dat is natuurlijk ontzettend. God eren met je lippen, alleen maar met je woorden, maar niet met je daden, niet met je hart. En ze pleegden een geestelijk overspel. Zo noemt Hosea dat, door niet op God te vertrouwen, maar op Egypte en op Assyrië. En koning Jerobeam, dat is Jerobeam de tweede, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Ondanks dat was er toch een bloeitijd in Israël. En dankzij Gods onverdiende goedheid. En dat kan dus, hè, als het goed gaat in je studie en goed gaat in je bedrijf. Ja, Betekent niet dat dat zegen is van God. Betekent niet dat je in Gods weg bent. Nee. Ondanks de vele oordeelsprofetieën die er waren in die dagen. Hosea, Amos, lieten nogal het nodige aan oordeel horen. Ondanks dat mocht Jona iets goeds profeteren. Op een dag moest Jona naar Jerobeam toe om te zeggen dat hij het grondgebied dat verloren was gegaan weer terug mocht heroveren. En dat de Heere dat zou zegenen. Aangenaam woord voor een profeet om door te geven. En jawel, het woord kwam uit, want in de dagen van Jerobeam werd het rijk van Israël weer net zo groot als in de dagen van Salomo. Ook toen heerste er vrede. En die koning Jerobeam die regeerde niet voor niets. 41 jaar, dat was uniek en dat was uitzonderlijk, zeker voor een koning in Israël. Maar Jona moest niet alleen positieve en aangename boodschappen brengen. Ook minder fijne. Een knecht van de Heere moet niet alleen het evangelie verkondigen, maar ook het oordeel aankondigen. Als mensen de Heere verlaten. Als mensen hun eigen wegen gaan, zelf de baas willen zijn. Voor zichzelf leven. Dan mogen ze inderdaad gerust voor Gods straffen beven. En daar lezen we over in Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, staat er. En je hoort het al. Jona is echt een profeet. Het begint met het woord van de Heere kwam tot. En dat lees je ook bij heel veel andere profeten. En het boek Jona eindigt nota bene ook met het woord van de Heere. Het spreken van God. Het woord van de Heere kwam tot Jona. Jona, zijn naam betekent duif. De zoon van Amittai. Amittai betekent mijn trouw. Prachtig, hè? Mijn trouw. Hij is een zoon van mijn trouw. Daar moet Jona het van hebben. Ja, van Gods trouw, ook als er bij hem alleen maar ontrouw blijkt. Hij moet het hebben van de trouw van de Heere. Van zijn opzoekende en vasthoudende zondaarsliefde. Net als u en jij en ik. Jona, sta op. Maak je klaar, zegt de Heere tegen hem. Hoe dat precies gebeurde, gemeente, dat weten we niet. Misschien door een visioen of een hoorbare stem. Hoe dan ook, God spreekt. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Ook vandaag, hè? De Heere spreekt door zijn woord, door de Bijbel, door de prediking, tot ons ook. Jona, maak je klaar. Ga naar die grote stad Nineveh, preek tegen haar, want hun boosheid, hun kwaad is opgeklommen voor mijn aangezicht. Hun ongehoorzaamheid aan mijn geboden. Nineveh was niet zo'n beste stad. In Nahum 3 vers 1 wordt Nineveh de bloedstad genoemd. Nou, de bloedstad. Vol leugen, buit. Het roven houdt er niet op, criminaliteit. Jona, ga daar naartoe, naar Nineveh. Een stad die 800 kilometer ten noordoosten ligt van Israël. Hoofdstad van het Assyrische Rijk. Vandaag de dag ligt daar in de buurt de stad Mosul in Irak. Preek tegen haar. Zeg die inwoners die kwaad doen het oordeel aan. Wat is dat? God ziet dus blijkbaar ook de zonde van die heidense steden. Niet alleen de zonde van ons, maar ook van die heidense steden. Van die mensen die nergens aan doen. En dat raakt hem. Want hij is de schepper. En hij heeft er recht op dat alle mensen hem dienen en liefhebben. God denkt niet, ja, daar in die wereldsteden, daar zijn nauwelijks kerken. Er is niemand die mij zoekt, die ooit van mij gehoord heeft. Nou ja, dan laat ik dat maar een beetje. Nee, de zonde daar is ook kwaad tegen God. Kwaad dat opklimt naar God. De zonde van Nineveh en van Hollywood en Amsterdam en Utrecht. De Heer kijkt er tegen als een hoge berg die steeds hoger wordt. Opgestapeld liggen de zonden, ligt het kwaad voor zijn aangezicht. En volgens het boek Jona, gemeente, kan dus niemand ongestraft zondigen. Ook wij niet. Maar ten diepste zijn wij allemaal bezig met zo'n bergje, nietwaar? Het kwaad dat opklimt, opstijgt voor Gods aangezicht. Ieder mens is daarmee bezig met het opstapelen van zo'n berg met kwaad. En die berg wordt elke dag hoger. En de toren van God heftiger. Ja, er zijn ook mensen die zo'n berg hebben die God in de zee van de vergeving geworpen heeft. En dan vallen ze dagelijks in zonde. De zee van zijn vergevende genade is zo diep. Die berg komt er nooit meer bovenuit. Bedekt met het bloed van de Heer Jezus. Die vreselijke straf op de zonde wilde dragen. Laten we niet vergeten dat God de zonde van zijn kinderen net zo haat als de zonde van onbekeerden. En toch twee soorten mensen. Mensen waarbij de berg onder de zeespiegel van Gods vergevende liefde ligt. En mensen, jongeren, ouderen, waarbij die berg omhoog steekt voor Gods oog. En de Heere, hij torent erover. En dan is het heel bijzonder dat Jona op pad moet gaan naar die stad met die hoge berg kwaad om te preken. Het woord van God te verkondigen. Meestal preekten de profeten in eigen land. En als ze het oordeel over heidense steden moesten verkondigen, zoals Nahum dat ook deed over Nineveh, dan klinkt dat woord in Israël zelf. Maar Jona moet naar Nineveh. Waarom? Waarom moet die waarschuwing, die preek tegen Nineveh klinken in de oren van Nineveh? Dat is omdat God barmhartig is. Dat is omdat God traag tot toren is. Omdat hij de mensen niet van harte straft. Omdat hij die zondeberg zo graag in de zee van zijn vergevende liefde wil werpen. Gemeente, dat is een kernthema in het Bijbelboek Jona. Gods barmhartigheid. Met Jona, met Nineveh, met die zeelui in de storm. Vandaar ook dat Jona in Israël gelezen werd en wordt op grote verzoendag. Gods barmhartigheid. Hij is met ontferming bewogen over zondaren. En daarom moet Jona naar Nineveh om te preken tegen Nineveh. Dat is Gods goedheid en liefde en genade. En ja, daarom moet er gepreekt worden, ook over het oordeel. Het is juist onbarmhartig als je dat verzwijgt en alleen maar positieve woorden laat klinken. Dan doe je geen recht aan God. Dan zijn we niet eerlijk bezig, maar leugenachtig. De volle raad van God moet gepreekt worden. En de volle raad van God, wat is dat nou weer voor een moeilijk woord? Nou, dat betekent ja, wet en evangelie, de beide kanten, zonde en genade, evenwichtig op het oordeel. En als je dat niet doet, ben je leugenachtig op de kansel, op de preekstoel. Dat geldt natuurlijk niet alleen dominees. En Jona krijgt als profeet, als ambtsdrager van God een opdracht. In dat opzicht zou je de lijn kunnen doortrekken naar het ambt. Maar tegelijk als we nadenken over de roeping van Jona, dan moeten we tegen elkaar zeggen, ja, wij hebben allemaal een opdracht van God gekregen. Net als Jona toen. Ook in de vakantie en op school. En tijdens de introductieweek, de ontgroeningsweek. Er ligt een opdracht van God voor jou. Voor ons. Ja, welke dan? Ja, hem dienen. Hem gehoorzamen. Op de plek die je van hem gekregen hebt. Doen we dat? En zijn we ons dat bewust? In gezin, in huwelijk, in de klas. Nee, u hebt geen hoorbare stem gehoord, tenminste. Met een opdracht van God, niet letterlijk. En toch ook weer wel, want elke zondag spreekt de Heere en hoort u zijn woord. Vanmorgen, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Dien dan geen goden nevens mij. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en uw verstand en uw naast als uzelf. Die opdracht die lag al klaar, gemeente, toen we gedoopt werden. Toen werden we opgeroepen, ja, Gods beloften werden aan ons toegezegd. De Heere zegt in de doop, kom tot mij en je zult leven, maar ook dien mij. Dien mij. Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is de opdracht voor ons allemaal. Want we zijn niet geboren om voor onszelf te leven, onze eigen gang te gaan. Om te bepalen zelf wat we doen en hoe we dat doen. En niet de overheid en niet de school en niet ikzelf, maar de Heere heeft het voor het zeggen. Elke seconde van mijn leven. Op elke terrein. Dien mij. Thuis, in de kerk, in bed, overal. En als je met die berg kwaad vergeving leert zoeken bij de Heere Jezus, bij het kruis. Ja, dan ben je ook geroepen om als profeet zijn naam te belijden. Om te getuigen van de hoop die in je is. Om het uit te bazuinen. Of voor te leven. Dat de God die je dient. Barmhartig is. Geroepen ook om. En dat is nog wat moeilijker. Krom te noemen. Wat God krom noemt. Want dan kom je. Als je de Heer leert kennen. Aan zijn kant staan. Dan krijg je ook verdriet over die berg kwaad. In je eigen leven. Maar ook die berg die je om je heen ziet. En dan besef je de Heer is zo waard. Zo anders waard. Nou, zalig ben je als je daar iets van herkent in je eigen leven. Jona geroepen. En ook wij geroepen. Als ambtsdrager. Als mens. Als christen. Sta op. En ga. De gemeente, wat lezen we vervolgens? Maar Jona, en we zijn bij ons tweede punt, voor God gevlucht. Maar Jona stond op. Hij maakte zich klaar. Het woordje maar, ja, dat staat niet in het oorspronkelijk. Je zou het ook mogen vertalen als en Jona stond op. Het lijkt net alsof hij gehoorzaam is. Prachtig. De Heere spreekt, Jona sta op. Geeft een opdracht en Jona staat op. Hij pakt zijn plunjezak, hij stopt die vol en hij stapt de deur van zijn huisje uit en daar gaat hij. In oostelijke richting. Noordoost. Nee. De zuidwestelijk. Precies de andere kant op. Precies de andere kant op. Stel je voor, je moet naar Amersfoort. Dat doe je niet. Je gaat naar Gouda. 180 graden tegenovergesteld. En zo doet Jona ook. Ongehoorzaam. En na een behoorlijke voettocht zien we hem lopen op de kade van de haven in Jaffa. In het Nieuwe Testament heet dat Joppe, Jafo. Gaat hij misschien met de boot naar Nineveh? Vraag je. Nou, dat gaat niet. Naar Nineveh kun je niet met de boot. Dan moet je met een kameel lopen, kan ook, maar dat is wel heel ver. Aan de andere kant, als God zegt, ga te voet, ja, dan ga je te voet, toch? Maar nee. We zien Jona lopen en kijken daar in Jaffa en we horen hem vragen en we zien hem stilstaan en... Tarsus? Gaat u naar Tarsus? In Zuid-Spanje? Dat is een mooi eind. Dat is het eind van de wereld. Ja, van de toenmalig bekende wereld. Je moet er thuis maar eens nakijken in een atlas vanuit Israël naar Zuid-Spanje. Dat is heel de breedte van de Middellandse Zee over. Een half jaar duurt die tocht. Hij stond op om te vluchten naar Tarsus. Het staat 3 keer in vers 3. Tarsus. Met volle nadruk. Tarsus. En het staat er ook nog 2 keer. Weg van het aangezicht van de Heere. Ook dat nog. En dan lees je ook nog in vers 3. Ja, dan moet je wel even wat beter kijken. Tot 2 keer toe het woord neerdalen. Dat is dan in het oorspronkelijk. Dat zie je niet terug in de vertaling. Wel, hij daalde af. Te Jafo. Neerdalen. En ging aan boord. En letterlijk staat er dan. En hij ging neder in het schip. Hetzelfde woord. En dat woord heeft een negatieve klank, gemeente. Het maakt nogal uit, gemeente, of je opgaat. Die kant op, als je je vinger omhoog doet. Dat is toch wel positief. Of dat je neergaat. Als je dan je vinger naar beneden doet, loodrecht. Dan voel je wel aan, dat is niet goed. Het is schokkend. In vers 3. Naar Tarsus. Weg van het aangezicht van de Heere. En hij daalde af. Hij daalde neer. En straks in vers 5, daar zie je Jona afdalen in het ruim. En daarna in de zee. Dieper en dieper. Bovendien, als we Jona zijn portemonnee zien trekken, dan moet hij die helemaal leeg schudden. Tenminste. Dat was een dure iets. Tocht van een half jaar. Onderdak. Eten. Drinken. Jona, waarom doe je dat nou? Jij bent toch profeet? Of ben je misschien geen echte? Ben je net zo'n profeet als Bileam? Of als Anania in de dagen van Jeremia? Met dat juk, weet je wel. Jona, ben jij wel een kind van God eigenlijk? Je gaat radicaal de andere kant op. En je blijft dat ook doen. Er komt geen gebed over je lippen als je straks in nood bent. En je ziet de dood voor ogen als de golven over het dek slaan. En het schip dreigt te zinken. Geen gebed. Kan een kind van God zo dwaas zijn? Wat denk je? Als je eigen hart een beetje kent, dan weet je het pijnlijke antwoord. Ja, dat kan. En nog belangrijker, als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je, dat kan. Is Jona een kind van God? Jazeker, hij wil ook kind van God zijn en blijven. Het punt is hier vooral, hij wil geen knecht van God zijn. Geen knecht van God zoals God wil dat hij knecht is. Wel een kind, maar niet gehoorzamer als een kind en knecht. En dat hij een kind van de Heer is, dat blijkt uit het volgende. Hij weet bijvoorbeeld heel goed dat God barmhartig is. Dat zegt hij in hoofdstuk 4 vers 2. Daar kent hij de Heer goed genoeg voor. God is een barmhartig God. Zo heeft Jona hem leren kennen. Tegen de zeelui zegt hij in hoofdstuk 2, hoofdstuk 1 trouwens, ik vrees de Heere. En blijkt ook uit zijn gebed in de buik van de vis. Al moet je niet afgaan op woorden, dat is waar. Je kunt mooie dingen zeggen, ontroerende dingen zeggen. Maar het komt natuurlijk aan op je hart en op je daden. Het belangrijkste bewijs is dat God zelf Jona zijn knecht, zijn dienaar noemt. In 2 Koningen 14, mijn dienaar, Jona. Maar waarom vlucht hij dan toch bij de Heere vandaan? Terwijl dat trouwens helemaal niet kan natuurlijk. Op bergen en in dalen, Jona, overal is God waar wij ook immer dwalen. Ja, dat gezang kende Jona niet. Misschien Psalm 139, die wel, hè. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou mijn Heer uw oog niet zien? Al voer ik op naar zemels, trans naar de lucht, daar zijt gij. Al waar aan het uiterste der zee mijn plaats, de plaats van mijn legerstee. Daar zou uw hand op mij geleiden, u bent ook daar, overal, ik kan niet bij u vandaan vluchten. Dat is mooi, hè, waar je ook bent, waar je ook bent. Hoe donker het ook is. De Heere weet waar je bent. En weet je te vinden. Hij is nabij. Op zuchtafstand. Zo dichtbij. Het punt hier gemeente is dat Jona zijn taak ontvlucht. Hij deserteert als profeet. En daar blijkt ook wel uit die uitdrukking. Weg van het aangezicht van de Heere. En want profeet zijn, God dienen als profeet, dat betekent staan voor het aangezicht van de Heere. Elia zei dat vaak, maar vooral bij Elia kom je dat heel vaak tegen. Bekende uitdrukking. Dan zegt hij tegen Achab, God voor wiens aangezicht ik sta. Nou, dat betekent, hij is in dienst als profeet van de Heere. En daar wil Jona niet meer voor Gods aangezicht staan. En hij neemt ontslag. Dat kan natuurlijk ook niet, gemeente. Dat kan natuurlijk ook niet. Jeremia, die later leeft als Jona, die zegt op een dag van nou, ik stop er ook mee. Ik wil niet meer aan de Heere denken. Dat is wat, hè, dat de dominee dat zegt. Ik wil niet meer aan de Heere denken. Jeremia. En ik zal niet meer spreken in zijn naam. Ik stop ermee. En dan zegt hij, toen werd mijn hart als een brandend vuur. Kan niet. Elia, die had het ook een keer dat hij dacht, ik stop ermee. Ik stop ermee, ik wil geen profeet meer zijn. Maar de Heere, die zocht hem op. Elia, dat kan niet, dat mag niet. Jona doet het toch. En waarom? Ja, daar zijn heel veel antwoorden op gegeven, gemeente. Het is natuurlijk ook nogal een opdracht die je krijgt. 800 kilometer en Nineveh, ja, de stad vol bloed vergieten en stelen. Nou ja, als ze tegen mij zouden zeggen, dominee Post, je krijgt een beroep uit Moskou en je moet daar op het Rode Plein gaan staan voor het Kremlin om te preken tegen Poetin en tegen Rusland en nou ja. Ja, zou ik dat doen? En ik hoor het mezelf zeggen, zou ik dat doen als God me roept? Je kunt wel wat over moslims zeggen, hier in de kerk. Maar doe ik het ook in Turkije, in Ankara? Als de Heere het zegt. Jona, ga naar Nineveh. Het is niet alleen een eind. De stad is niet alleen groot. En gevaarlijk. Het is ook nog eens de hoofdstad van het Rijk van Assyrië. En nou had Israël op dat moment niet zo heel veel te duchten van Assyrië. Het was nog niet zo heel sterk en het moest in die tijd oorlog voeren tegen andere volken. Daar hadden het de handen vol aan. Maar Hosea, die had al geprofeteerd. Hosea 9 vers 3. Israël zal in het land niet blijven. In Assyrië zullen ze eten wat onrein is. Is het dat? Angst voor het vijandige, het onreine? Straks komen die mensen in Nineveh tot bekering. Want God is immers barmhartig. En vervolgens zal Nineveh Israël onder de voet lopen, Assyrië. Moet ik dan daarvoor naar Nineveh, opdat dat volk gespaard wordt en opdat dat volk vervolgens Israël zal straffen? Hoe dan ook, Jona vlucht weg. En wat de reden ook is, en hoeveel begrip je ook voor Jona kan hebben, hij is ongehoorzaam. En de zonde, gemeente, verdient geen begrip. Wel. We hoeven niet naar Moskou. En niet naar Nineveh. En toch, de Heere roept ons wel. Tot gehoorzaamheid. Om te staan, broeders, voor het aangezicht van de Heere. Zijn we bereid tot zijn lof en dienst, met hart en mond en handen? En niet alleen als het gaat om de aangename dingen, maar ook als het gaat om de minder aangename dingen, de taaie bezoeken, als je dingen aan de orde moet stellen die je eigenlijk niet wil. Het ene doe je gewoon met meer zin en vreugde dan het andere. Zijn we gehoorzaam en trouw? Dat is het punt. Heer, wat wilt u daar doen zal? Zijn we gehoorzaam als christen? Nou, Jona is natuurlijk niet alleen voor ambtsdragers. Oh nee, voor heel de gemeente. Hoe wilt u dat ik zal leven? Hoe wilt u dat ik me opstel? Mijn werk. Als ik in een groepje op school een opdracht moet maken en de anderen die lopen de kantjes er vanaf. Ja, Heer, wat wilt u nou dat ik doen zal? Of vluchten we weg? Je bidt uw wil geschieden. Maar zijn we bereid om zijn wil te doen? Vakantie, in het weekend, bij je vriend of vriendin. Je wil wel belijdenis doen, maar willen we breken, radicaal, met alles wat God zonde noemt? En ook datgene wat er een beetje op lijkt? Jona moet naar Nineveh. Gehoorzamen. Tegen zijn eigen wil in. Nou, dat kan. Soms moet je dingen doen die tegen je eigen wil ingaan. Dat kan een taak zijn die je eerst met vreugde op je nam. Maar toen kwamen de moeilijkheden en toen dacht je, ja, ik stop ermee. Vluchten, weglopen. Vul maar in. Misschien is je huwelijk wel een Nineveh voor je geworden. Eerst was het toch fijn. Ja, nu. Ja, maar je wordt geroepen. Je vrouw, je man lief te hebben. Onvoorwaardelijk. Nineveh ligt daar waar zelfverloochening nodig is. Waar onze gemakzucht gebroken wordt. Dat was ik in een preek van dominee Vreugdenheel. Nineveh ligt daar waar zelfverloochening nodig is. En waar onze gemakzucht gebroken moet worden. En Jezus zei, tenzij iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. Dagelijks. Zelfverloochening. Niet ik, maar u, Heere. Help me daarbij. Bevrijd mij van gemakzucht. Wegvluchten. Van je roeping. Van dat moeilijke. Waar je eigenlijk het liefst omheen wil. Maar God zegt, nee, je moet er doorheen. Dan kan je overal naartoe vluchten. In je werk. In sport, in drank. In je ambt, dat kan ook. En dat thuis niet gaat en dan vlieg je maar voor de kerk. Je kan wegvluchten in de godsdienst zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat deden. In allerlei geboden en wetten. Om maar niet als zondaar voor God openbaar te komen. De Heere zegt, geef mij uw hart. En je vlucht weg in allerlei plichten en dingen waarvan je denkt, van ja, dat is toch ook goed. Bijbel lezen, bidden, kerkgang, dat is natuurlijk waar. Dat is ook goed. Maar de Heere zegt, geef mij uw hart. Doe alles. Heb mij lief. En vlucht niet onder de klem vandaan. Gemeente, ten liefste zit Jona in ons hart. Ongehoorzaam. Adam en Eva waren de eersten die daarmee begonnen om te vluchten weg van het aangezicht van de Heere. En we zien vervolgens Kaïn vluchten bij God vandaan, weg van zijn aangezicht. En Jona, hij ook. En wij met hen. Eigen gekozen wegen. Ze lopen uit in de dood. Hoe moet dat goedkomen? Gemeente, we hebben Psalm 40 gezongen. Psalm van David. En tegelijk wijst die psalm op die ene die niet wegvluchtte. Die ene die altijd volmaakt de wil van de Vader gedaan heeft. Gehoorzaam, altijd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Sprak hij in de eeuwigheid. We hebben ervan gezongen. Prachtig. Als je de Heer leert kennen, hè, dan gaat dat zingen in je hart. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Nou, bij ons is dat altijd gebrekkig. Maar bij hen was dat volmaakt. De Heer Jezus Christus is gekomen. Hij heeft Gods wil gedaan. Als mens, als knecht. Hij moest zijn in de dingen van zijn Vader. Heel zijn leven was hij gehoorzaam. Toen hij verzocht werd door de duivel, vrijwillig, koos hij die weg. Die uitliep in de dood. Hij was gehoorzaam tot in zijn sterven. Om als mens aan God te geven wat God eist van mensen. Gehoorzaamheid. Hij vluchtte niet weg. Toen de Vader hem vroeg, nee, niet naar Nineveh te gaan, maar naar Golgotha. Dat was wat anders hè, dan Nineveh of Moskou. Naar Golgotha. En toen de Vader het zwaard van zijn toorn over de ongehoorzaamheid van Jona ophief, vluchtte hij niet weg. Toen zei hij, hier is het lam, Vader. Indien gij naar mij zoekt, laat Jona heen gaan, laat deze heen gaan. Leg die berg zonden van allen die u mij gegeven hebt, maar op mij, die berg, en laat uw eeuwige toorn maar op mij neerkomen, opdat zij vrij uit mogen gaan. Gemeente, hebt u al gezien op hem, die meer is dan Jona. Het antitype van Jona, op die gehoorzame profeet, priester en koning. Hij heeft zijn offer en zijn gehoorzaamheid waardig gekregen voor ons. Als enig hou vast in leven en sterven. Gemeente, de zonde moet bestraft worden. De zonde van Jona, de ongehoorzaamheid van ons. En als we zelf die straf moeten dragen, dan komen we er nooit meer onder vandaan. En daarom zie je op Jezus. Op zijn gehoorzaamheid. Op zijn offer voor de schuld. En zijn gewilligheid om ook jou te rekenen. Onder degene voor wie hij dit deed. Kom met die berg tot Jezus. En als hij in ons leven komt met zijn geest. Ja, dan staan we op. Dan vluchten we niet meer weg. Maar komen we voor zijn aangezicht. Dan gaan we belijden, moede, arm en naakt wie we zijn. Erkennen, Heere, u moet mij oordelen. Dat heb ik verdiend. En dan wordt het wonder zo groot. Dat die meerdere Jona geoordeeld wilden worden. Voor mensen als Jona. Voor mensen als de inwoners van Nineveh. Met bloed aan hun handen. Voor mensen die zo'n berg hebben. En die dat nou niet meer willen verdoezelen. Dan word je zalig als je op hem ziet. Onze ongehoorzaamheid is groot. Maar Jezus' gehoorzaamheid is groter. En als je jezelf aan hem verliezen mag, dan ga je de goede kant op, gemeente. Met vallen en opstaan, dan ga je bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Ken je dat? Neig mijn hart. Ook als ik eigenlijk niet wil. Neig mijn hart. En dan ga je zien dat de Heer Jezus ook zingen. Je verwonderend over zijn liefde en ijver die branden. Dat ik kwam om Gods wil te doen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Mag dat ons antwoord zijn. Ziende op die grote liefde van u. Op uw barmhartigheid. Met ontferming bewogen over weglopers. Het verlorene. Zondaar. En heren, mogen we daar ook radicaal in zijn. Als dat lang niet altijd meevalt voor onze jongeren die studeren. Als er op school en op de universiteit geen rekening gehouden wordt met u, uw woord, uw heilzame geboden. Heer, neig ons hart, ook van de ouderen, van ons allen. Heer, heb dank voor alles wat u schonk. Wilt u het zondige, het gebrekkige, genadig vergeven. Heer, wilt u ons zingen, ons preken, ons luisteren, ons denken, ons bidden. Het geven van onze gaven, bedekken met het volmaakte preken, luisteren, zingen, geven en bidden van u, Heere Jezus Christus. U deed dat alles volmaakt om dat onvolmaakte en zondige van ons te kunnen bedekken. Bedek het, Heere, en reinig ons. Ga mee de week in. Als we naar ons werk mogen. Als we uitgewerkt zijn of als er geen werk voor ons is. Als we de zorg voor de kinderen mogen hebben. Als we naar school gaan. Als we er tegenop zien. Als we in onszelf niet bestand zijn tegen de trekkracht van de wereld. O Heere, houd ons vast en houd ons dicht bij u. Heere, wilt u zo over ons waken en ons onder uw hoede nemen. Zegent u ons allen, ons als gemeente. Behoed en bewaar ons, dat vragen we om Christus wil alleen, die meerdere Jona, uit genade. Amen. We zingen Psalm 86, daarvan vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.